Gemeente, ik begin met een aantal mededelingen. In de leeftijd van 64 jaar is Jongstede zondagavond overleden. Zuster Vroegendewij Groenendijk, wonende Emma Laan. Zij is vrijdag Jongstede begraven. Vanmorgen brengt de familie rouw in de kerk. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. Een extra collecte ten behoeve van de zending. Aanstaande zondag zal de collecte zijn voor de diaconie en dan zal er een extra collecte zijn. Het is dan de laatste zondag van de maand immers, ten behoeve van de bouwkas. Morgen, tweede Pinksterdag, begint de dienst eveneens om 9:30 en de collecte is dan voor de kerk. Vanmiddag om 14:45 vieren de kinderen van de zondagschool Pinksterfeest, waarbij iedereen hartelijk welkom is. Aanstaande dinsdagavond, zo de Heere wil, kerkenraadsvergadering, 7:30. Aanstaande donderdagmiddag een bejaardenmiddag, beginnend om 14:00. En wie van de bejaarden vervoer wenst, zal even contact dienen op te nemen met een van de diakenen. Aanstaande vrijdagavond, de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen, beginnend om 19:00. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 118e psalm, het 12e en het 13e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, en gezegend zij de grote koning. 12 en 13 van 118. luisteren nu samen naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Handelingen, Handelingen 2, en daarvan de versen 1 tot en met 21, de eerste 21 versen van Handelingen 2. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen we uit de 105e psalm, het derde vers, Vraag naar den Heer en zijn sterkte. 105, het derde vers. Nee, de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Dat zingen we na de schriftlezing. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij alle die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Het woord Gods komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, het tweede hoofdstuk van de Handelingen. En uit dat gedeelte vraagt de Heere onze aandacht vanmorgen bijzonder voor het tweede gedeelte van het 11e vers. Handelingen 2, het tweede gedeelte van vers 11. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Als wij de Heere om zijn zegen willen bidden vanmorgen over de bediening van zijn woord, dan willen we ook voorbeden doen. Voor de rouwdragende familie vroeg in de wei allereerst. Maar ook voor onze zuster vroeg in de wei Schilperoord uit de Hoflaan, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland verblijft. In het ziekenhuis daar was in de afgelopen week ook zuster Boeter uit van het Rubensplein. Zij kreeg een ongeluk in huis, moest daarna geopereerd worden, maar de Heere maakte het zo voorspoedig wel dat ze gisteren weer thuis mocht komen. In het ziekenhuis is ook het kindje van Caroline Arendsman. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden en om zijn genade voor hen die een moeilijke weg moeten gaan. We zoeken uw heilig aangezicht, o grote God. En dat mag allereerst wel zijn met dankzegging voor het feit dat u ons deze dag doet beleven, deze gedenkwaardige dag. In feite is de zondag dat altijd. De eerste dag van de week, dat was in het verleden ook de dag waarop gij, Heere Jezus, uit de doden zijt opgestaan. En elke zondag is er weer een herinnering aan dat het graf waarin gij gelegen hebt, Heere Jezus, open is. En dat de dood tot uw verslagen vijanden behoort. Elke zondag is er wekelijks weer een herinnering aan dat het leven en de onverderfelijkheid door u aan het licht zijn gebracht. En dat gij gezegd hebt, ik leef. En zo zei u tegen uw discipelen, gij zult leven. En zo is elke zondag een gedenkwaardige dag. Maar dat geldt van deze zondag nog wel in dubbele mate. Want op de 50ste dag na uw opstanding zijt gij, Heere Jezus, ook de gever van de Heilige Geest geweest. En u hebt uw belofte waargemaakt. Ik zal u de andere trooster zenden. Ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u en ge zijt tot uw kerk gekomen. Nadat ge ten hemel gegaan zijt, ge zijt gekomen met al het heil dat ge verworven hebt en dat door uw Heilige Geest nu ook zal worden uitgedeeld en toegepast. En we hebben met elkaar zojuist weer dat hoofdstuk gelezen waarin ons verteld wordt dat ze allen vervuld werden met de Heilige Geest en dat ze begonnen te spreken gelijk de Geest hen te spreken gaf. En datzelfde hoofdstuk getuigt ervan, Heere, dat gij grote dingen gedaan hebt. Dat gij, o Heilige Geest, zondaars harten geraakt hebt. En dat op een onwederstandelijke manier. En dat u mensenlevens hebt omgezet. En dat u ze aan Christus verbonden hebt. En dat u ze het heil deelachtig maakte. En wij mogen vandaag gedenken aan dat gebeuren, maar, Heere, dat gebeuren is niet alleen maar een historisch feit dat voor toen en voor daar betekenis had. Dat gebeuren draagt vruchten en zal vruchten dragen, zolang deze wereld bestaat en zolang uw woord nog verkondigd mag worden, mogen wij op deze Pinksterdag op uw werk, o Heilige Geest, een beroep doen en u ootmoedig maar dringend vragen dat gij ook onder ons wilt werken en dat u de verkondiging van uw woord ook in ons midden tot een rijke zegen zult willen stellen. Dat u ook onder ons harten zult raken, mensen met de gave van de waarachtige bekering wilt begiftigen, mensen ook het waarachtige geloof wilt schenken, opdat er ook onder ons gevonden mogen worden. En kon het zijn dat er onder ons velen gevonden zullen worden, van wie gelden mag wat van die menigte daar in Jeruzalem gold, die zijn woord gaarne aannamen. Wij kunnen met minder niet toe, o God. Wij moeten datzelfde heil deelachtig zijn. En u werkt dat nog altijd langs dezelfde weg van overtuiging en ontdekking. Dezelfde weg van bekering en geloof. Dezelfde weg waarop een mens afleert zien van alles wat van hem is, zodat hij niets overhoudt. En zoals een arm en behoeftig mens zijn hoop leert stellen op die enige en volkomen zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Laten we vanmorgen door u gezegend mogen worden, Heere, in dat poosje leven dat u ons hebt toegemeten. En daar vallen de beslissingen. We hebben in de afgelopen week in het midden der gemeente ook weer gezien, Heere, dat het toch echt waar is. En dat het onherroepelijk waar is dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Ook in de afgelopen week is er weer een uit onze kring weggenomen. En niet alleen uit onze kring, maar zelfs allereerst uit de kring van haar gezin. Onze zuster vroeg in de wei, we hebben heel wat keren haar aangezicht, uw aangezicht voor haar gezocht. Haar gebeden als zij frequent in het ziekenhuis heeft gelegen, ook in de laatste periode van haar leven. Heel wat moeite, heel wat pijn heeft moeten verdragen. En afgelopen zondag hebben we u nog gebeden om uw genade en uw gunst voor haar. Toen zij al afscheid genomen had van degene die haar lief waren. En toen zij voor menselijke woorden niet meer bereikbaar leek te zijn. Nu hebt u aan haar leven een eind gemaakt en haar lichaam is ook al ter aarde besteld. En de plaats, de lege plaats in de familiekring is meer en meer al een realiteit geworden. Wij bidden van u, Heere, dat u de familie, de rouwdragende kinderen en kleinkinderen met uw zorg wilt omringen en hen uw genade wilt schenken. Dat u het hen wilt bewijzen, dat u ook voor hen een toevlucht wilt wezen, als ze dan bij u ook maar de toevlucht zoeken. Dan zullen ze ook mogen ondervinden dat u een goede tierengod zijt. En als zij dan nu voor die werkelijkheid staan dat en vader en moeder beide hen ontvallen zijn, wilt gij dan een zorgend en een barmhartig God voor hen wezen. En laten ze het van u en van u alleen verwachten. Laten zij ook staan naar die Pinkstergeest die ook hen in alle waarheid kan leiden en die ook hen alles kan schenken uit de verdiensten van de levende Christus, de overwinnaar van de dood. Heren, zo dragen we hen aan u op en we bevelen hen aan u aan. En laten de roepstemmen die gekomen zijn, en niet alleen tot hen, maar ook tot ons allen, laten de roepstemmen verstaan worden. En laat het vrucht dragen in ons leven. Laten we ons realiseren, Heren, dat die tijding straks ook aangaande ons verteld zal worden. Dat we er niet meer zijn. Dat we de weg van alle vlees gegaan zijn. En dat ook onze levensdraad ontbonden is. En laat het dan zo zijn, Heren, dat als dat verteld moet worden en als van ons sterven kennis gegeven moet worden, dat we dan in u de Heren onze toevlucht hadden gevonden en dat we het dan hadden mogen weten en door uw geest daarin onderwezen dat na de dood gij voor al uw volk en kinderen het leven hebt bereid. Bidden u voor onze zieken. Voor zuster Vroegende Wijs Schilperoort, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland vertoeft. Weest u haar nabij, Heren, en zorgt u voor haar bij het klimmen der jaren en bij het toenemen van de gebreken en de moeite. Laat zij ervaren dat bij u een schuilplaats is en dat gij een genadig God zijt. We danken u voor het feit dat zuster Boeter weer zo voorspoedig naar huis mocht terugkeren. U hebt van de week over haar leven willen waken. En u hebt haar ook in de operatie willen gedenken en willen doorhelpen. Heren, gedenk haar ook verder. En laat door uw goede hand alles wat voor haar herstel gedaan is en nog wordt, met uw zegen worden bekroond, opdat het voor haar lichamelijk welzijn dienen mag. Geef ook uw genade en uw gunst voor haar ziel, opdat ze het weten mag, Heren, bij u te mogen schuilen. Denk ook aan het kindje van Caroline Arendsman, in het ziekenhuis opgenomen. Geef dat uw ogen ook over dat kind geopend mogen zijn en spaar dat leven. En wilt u uw goedheid en uw gunst daar nog aan bewijzen. Zo hebben we noden, zo hebben we reden om uw naam te danken en te erkennen. En Heren, als ieder voor zich persoonlijk zou mogen spreken, dan zouden we verschillende dingen horen, maar laten we het alles samen mogen vatten. En laten we u mogen bidden, Heren, vervul al onze nooddruft uit uw volheid in heerlijkheid. En wil ons, ook in deze kerkdienst, uw rijke gunst onverdiend bewijzen. Vergeef onze zonden. Alles waarmee wij u de Heere onteerd hebben, waarmee wij uw geboden overtreden hebben, alles wat ons schuldig stelt, alles wat ons onwaardig maakt, alles wat u reden, meer dan genoeg reden geeft om ons van voor uw aangezicht weg te doen. Vergeef het, o God, en scheld ons al onze misdaden kwijt, want gij zijt een God vol ontferming, zie ons dan aan in de Heere Jezus, uw Zoon. Amen. We zingen uit de 9e psalm, vers 1 en 2 en 11 en 14. Psalm 9, vers 1, ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Vers 2, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Vers 11, zingt de Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft. En vers 14, opdat ik Heer u blij te moe in Sion's poorten hulde doe. Wat betekent Pinksteren? Een vraag waar heel veel mensen, zeker buiten de kerk, geen antwoord op weten. Een vraag waar overigens waarschijnlijk toch ook wel een heel wat mensen die wel in de kerk komen ook maar moeilijk een antwoord op kunnen geven. Wat betekent Pinksteren? Ja, dat is de komst van de Heilige Geest. Akkoord, maar wat kwam de Heilige Geest dan doen? Waarom was de komst van de Heilige Geest nodig? Zouden we er armer van zijn als de Heilige Geest niet gekomen was? Was het werk van de Heer Jezus dat we op kerst, op Goede Vrijdag, op Pasen gedenken dan niet voldoende? Moest daar dan nog wat nakomen? Vragen die voor vele mensen vragen zijn en waar ze geen antwoord op weten. Overigens geeft de schrift natuurlijk wel een antwoord. En het is dan ook aan ons om nauwkeurig de schriften te lezen en te speuren in het boek des Heren om te horen wat de Heere ten aanzien van deze dingen te zeggen heeft. Handelingen 2 is daarbij natuurlijk het klassieke hoofdstuk en overigens is Handelingen 2 ook weer niet het enige gedeelte in de schrift waar ons over deze dingen gesproken wordt. Maar Handelingen 2 dan toch inderdaad wel in de eerste plaats. Daar wordt de vraag beantwoord, wat is Pinksteren? Wat is dat dan, de komst van de Heilige Geest? Waar blijkt de komst van de Heilige Geest uit? Wie heeft er voor de komst van de Heilige Geest gezorgd? Wat werkt dat uit, dat de Heilige Geest gekomen is? En misschien nog een vraag die aan al die andere vragen vooraf gaat, wie is eigenlijk de Heilige Geest? Wel, dat de Heilige Geest gekomen is, dat blijkt uit een aantal gebeurtenissen. Gewoon merkbare gebeurtenissen in Jeruzalem. Daar is, we lazen dat, dat geluid als van een geweldige gedreven wind. Er was wat te horen in Jeruzalem. Wat? Een geluid. Een geluid alsof het hard waaide. Alsof het stormde. Alsof de wind door de straten van Jeruzalem heen gierde. En toch bewoog er geen blad aan een boom. Het was alleen maar een geluid als van een wind. En van dat geluid als van die geweldige gedreven wind wordt in vers 6 gezegd dat het een stem was. Als deze stem geschied was. God spreekt in dat geluid. En de mensen hebben er verbaasd van opgezien. En ik ben ervan overtuigd dat als het ons vanmorgen gebeurd zou zijn, dat we een geluid als van een geweldige wind gehoord hadden en we hadden naar buiten gekeken en we hadden de bladeren aan de boom stil zien hangen en we hadden niets zien bewegen, dan hadden we verbaasd en verwonderd gestaan en ons afgevraagd, wat wil toch dit zijn? En uit nieuwsgierigheid zouden we die vraag hebben gesteld en we zouden op onderzoek zijn uitgegaan. En zo is het gegaan in Jeruzalem, die mensen die verwonderd waren bij het horen van die stem, zonder woorden. De mensen die verwonderd waren toen ze dat geluid hoorden, ze zijn op onderzoek uitgegaan en ze zijn terechtgekomen op die plek waar de discipelen samengekomen waren. En daar was niet alleen wat te horen, maar daar was ook wat te zien. Daar zagen ze verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hen. Vlammetjes, ja zo leek het, vlammetjes op hun hoofd. Maar het was geen vuur. En er verbrandde niets. Het was als van vuur. En dat lokt nog meer de aandacht uit. Dat prikkelt nog meer tot nieuwsgierigheid. En zo zijn ze gekomen. En zo zijn ze ook klaargemaakt om te gaan luisteren naar wat daar nu gesproken zal worden. Zo heeft God ze bijeengebracht. Zo heeft God de klok geluid. Om ze te brengen onder het woord. En zo heeft hij hun aandacht opgeëist. En gespannen. Zodat ze met gespannen aandacht gaan luisteren. Is er dan nog meer te horen dan dat geluid? En is er dan nog wat meer te zien dan die verdeelde tongen als van vuur? Ja, daar wordt gepreekt. Daar wordt geen drama opgevoerd. Daar wordt geen bijzonder indrukwekkend spektakel vertoond. daar wordt gepreekt. Door wie? Door mensen die vervuld waren van de Heilige Geest. Door mensen die die Heilige Geest die gekomen is hebben ontvangen. De belofte is vervuld, want de Heer Jezus had dat voor zijn heen gaan gezegd, aangekondigd. Dat hij de andere trooster, dat is de Heilige Geest, zou zenden. En dat die trooster, die andere, die Heilige Geest ook de getuige zou zijn. En dat door de getuigenis van de Heilige Geest de discipelen ook tot getuigen zouden worden gemaakt. Zij zouden die geest ontvangen om bekwaam te zijn om te spreken. En als de Heilige Geest hen vervuld heeft, zo lezen we in vers 4, beginnen ze te spreken. En dan gebeurt er weer een nieuw wonder. Het is allemaal wonder, dat geluid, die verdeelde tongen. En nu ook nog dit wonder, dat ze beginnen te spreken met andere talen. En zoals de luisteraars zeggen in onze tekst, ze beginnen te spreken in onze talen. De een kwam hier vandaan, de ander kwam daar vandaan. Het was niet voor niks het wekenfeest, het Pinksterfeest. Het feest dat samen met het paasfeest en het loofhuttenfeest van grote betekenis werd geacht in Israël. En op die feesten waren de Joden gewoon naar Jeruzalem, naar het heiligdom des Heren te gaan, zoals de Heren dat ook had voorgeschreven. En niet alleen de Joden die in het land Kanaan woonden, maar ook de Joden die in de verstrooiing terechtgekomen waren, die in Egypte terechtgekomen waren of die in allerlei delen van Griekenland een plek gevonden hadden, een woonplaats gevonden hadden. Uit allerlei delen van de toen bekende wereld zijn er ook op dit wekenfeest in Jeruzalem Joden en Jodengenoten. We hebben elkaar de namen gelezen van verschillende van die streken waar ze vandaan kwamen. Nu, de een sprak Grieks, de ander sprak weer een andere taal, en een derde sprak nog weer een andere taal. De taal waarin ze geboren waren, de taal van het land waarin hun woonplaats was. En het merkwaardige doet zich voor dat als die met de Heilige Geest vervulde predikers, de discipelen, daar de werken Gods verkondigen, het in de oren van al die verschillende luisteraars zo klinkt alsof het in hun eigen taal gezegd wordt. De taal van Kreta, de taal van Libië, de taal van ergens bij de Parthers en de Meders vandaan, ver in het oosten. Alsof die discipelen bekwaam zijn om in één keer in allerlei talen te spreken. U zult dat zo moeten verstaan dat de discipelen in tongen spraken. En dat is een hele merkwaardige taal, dat is een taal die niet te leren is, dat is een taal die alleen de Heilige Geest te spreken geeft. Ze spraken in tongen. Dat was het wonder dat de Heere bij de discipelen verrichtte. Hij deed hen spreken in een taal die ze nooit geleerd hadden, waar ook geen grammatica voor is. Een taal die je op school niet leren kunt, een taal die je via welke taalcursus ook je niet eigen kunt maken, een taal die alleen de Heilige Geest spreekt en leert spreken. En die mensen die dat aanhoorden, daar deed de Heilige Geest een ander wonder bij. Hij stemde hun oren af, zodat ze die taal, die geestestaal, konden verstaan, zonder dat er iemand uitleg gaf. Een dubbel wonder. Een spreekwonder. De discipelen spraken in een taal die ze nooit hadden geleerd, die ze ook nooit konden spreken, maar nu wel. En die mensen hoorden die taal en ze begrepen die. Een spreekwonder en een hoorwonder. Alles even wonderlijk. En dan ook dit wonder. Want wie zijn nu de verkondigers? Wie spreken daar? Het is duidelijk dat zij mensen. Mensen. En dat is voor het eerst. Als er een heilsfeit plaatsvond voor die tijd, was het altijd een engel die het verkondigde. Niet waar? Als de Heer Jezus geboren is, dan stuurt God een engel om het aan de herders bekend te maken. Ik verkondig uw grote blijdschap. Als de Heer Jezus uit de doden is opgestaan en als het graf leeg is en als de vrouwen naar de hof van Jozef komen om het lichaam van de Heer Jezus te verzorgen, dan zijn het engelen die aan die vrouwen de boodschap brengen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Als de Heer Jezus ten hemel gevaren is en als de discipelen de Heer Jezus nakijken, ook als een wolk hem al uit hun gezicht heeft weggenomen, dan zijn het engelen die tot die discipelen zeggen: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u heen gegaan is, zal alzo wederkomen. Steeds gebruikt God hemelboden om de heilsfeiten, de grote werken Gods, te verkondigen. Maar op Pinksteren niet. Op Pinksteren maakt God geen gebruik van een engel. Er is geen ene engel die door de Heere naar Jeruzalem gestuurd wordt om de mensen te verkondigen dat nu de Heilige Geest is uitgestort en dat nu het werk van Christus kan worden toegepast en uitgedeeld. Er is geen ene engel die zijn plaats in de hemel voor de troon van God behoeft te verlaten om naar deze aarde te gaan. God maakt nu gebruik van mensen. Maar het getuigenis van een engel is toch veel indrukwekkender dan wat een mens ooit zeggen kan. Engelen zijn toch veel bekwamer dienaren dan mensen ooit zijn kunnen. Engelen zijn toch ook veel gewilliger. Bij engelen stuit de Heere toch nooit op een bepaalde weerstand of een bepaalde onwil of op onkunde of wat dan ook. Engelen zijn toch voor God veel betrouwbaarder en veel geschikter om zijn woord uit te dragen. Dat kan allemaal zo zijn. Maar toch gaat God op Pinksteren en daarna mensen inschakelen bij de verkondiging van het heil. Zo wil hij het. Let u eens op die mensen. We kennen hun namen. Ze worden in het eerste hoofdstuk van Handelingen ook nog een keer genoemd. We kenden ze ook uit de evangelie. Het zijn de discipelen en nog een aantal anderen die met hen daar vergaderd waren. Maar let u eens op hen. Wat waren dat voor mensen? Als u ze eens nauwkeurig bekijkt, dan zult u zien dat het alweer alleen maar een wonder is wat daar gebeurt. En zo krijgen we langzamerhand een beeld van wat het betekent dat het Pinksteren geworden is. Er gaan wonderen gebeuren. God gaat waarmaken dat zijn naam wonderlijk is. Wonderlijk van raad en groot van daad. Ik zei, let eens op die mensen. Deze mensen waren nogal vreesachtig. Dat herinneren we ons nog wel uit eerdere gedeelten in het woord van God. Het is ook nog niet zo lang geleden. 50 dagen. Het is nog niet zo lang geleden dat ze achter gesloten deuren zaten. Uit vrees voor de Joden. Ze waren bang. Het waren echt vluchtelingen, mensen die wegkropen en in zorg en in grote bezorgdheid hadden ze de deur maar op slot gedaan om de Joden, die hen waarschijnlijk toch wel vijandig gezind waren, maar liefst buiten de deur te houden. Ze durfden er toen niet voor uit te komen dat ze discipelen van de Heer Jezus waren. Ze waren vlucht. En er was er uit deze kring ook niet één die moed genoeg had om de zorg voor het dode lichaam van de Heer Jezus, die aan het kruis gestorven was, op zich te nemen. De verzorging van het dode lichaam van de Heer Jezus was in handen van twee onbekenden, Jozef van Arimathea en Nicodemus. Maar die discipelen die al zo lang bij Jezus geweest waren en die al zo lang zijn onderwijs hadden ontvangen en die zo'n bijzondere band met hem gehad hadden, die waren er niet bij. De moed ontbrak hen. Vreesachtigheid beheerste hen. En nu? Nu is de vrees weg. Nu hebben ze moed genoeg. En vrijmoedigheid ook genoeg. Omdat er geen gevaren meer zijn. Omdat Jeruzalem nu zo totaal veranderd is. En van een vijandige houding tot een vriendschappelijke houding tegenover Jezus en zijn volgelingen is veranderd. Nee, daar zullen ze later nog wel in aanmerking en aanraking mee komen. Met het feit dat Jeruzalem nog altijd de profeten doodt. En stenig die tot hen gezonden zijn. Dat Jeruzalem nog altijd de verkondigers van die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid achter slot en grendel sluit. Daar zullen de discipelen nog wel achterkomen. Maar ondanks de gevaren en ondanks het verwerpen van Christus daar in die stad. En de vijandige houding tegenover Jezus en zijn volgelingen. Ondanks dat alles is er van vrees en van angst bij de discipelen op de Pinksterdag niets meer te bespeuren. Want ze zijn vervuld met de Heilige Geest. En die maakt vrijmoedig. Overigens, deze mensen waren niet alleen vreesachtig, maar we hebben ze in het evangelie ook leren kennen als nogal onkundig. Wat wisten ze eigenlijk? Hoe vaak heeft de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde, tijdens zijn verblijf met hen, deze mensen, uitgerekend deze mensen, niet het verwijt moeten maken van traagheid en onverstand? Hij heeft ze onderwezen. Hij heeft al de moeite gedaan om hen wijs te maken tot zaligheid. Om de schriften voor hen te openen. En keer op keer lezen we in het evangelie dat ze het niet verstonden. Dat het verborgen was voor hun ogen. En op Pasen, de dag van zijn opstanding, 7 weken geleden, heeft de Heere hen hun ongelovigheid nog moeten verwijten. En op de dag van de hemelvaart, 1,5 week geleden, blijken ze toch nog onkundig te zijn als ze de vraag stellen aan Jezus of het in deze tijd zal zijn dat hij het koninkrijk weer aan Israël zal oprichten. Onkundige mensen, ongeoefende mensen. Veel onderwijs ontvangen, maar veel van dat onderwijs is nooit echt tot hen doorgedrongen. En ze zijn zo menigmaal toch nog in duister gebleven. Zijn zij, en denk nog eens even aan de vergelijking met een engel, zijn zij dan uitgerekend nu zo geschikt om het evangelie te verkondigen op Pinksteren? En toch is nu hun onkunde weg. Zoals hun vrees weg is, zo is ook hun onverstand weg. En nu zijn ze echt in staat om te verkondigen, zoals onze tekst dat noemt, de grote werken Gods. Hoe dat komt? Door de Geest. Door de Geest die in hen kwam. Door de Geest die hen vervulde. En als de Geest de mens vervult, dan verlicht hij zijn verstand. Dan opent hij zijn mond. Dan verdrijft hij de duisternissen. Dan bekwaamt hij om te spreken. Dingen waar ze vroeger geen inzicht in hadden, waar ze vroeger in onverstand eigenlijk aan voorbij leefden, waar ze niets over konden zeggen, waar ze niets van begrepen. Die dingen staan hen nu helder voor de aandacht, omdat de Geest hen indachtig maakt. Dat is ook een werk van de Heilige Geest, volgens het woord van de Heer Jezus. Hij zal u indachtig maken, alles wat ik tot u gezegd heb. En dat komt op de Pinksterdag bij de discipelen allemaal terug. En nu zien ze het. En nu vatten ze het. En nu kunnen ze erover spreken. Door de Geest. Maar er is nog een derde wat je van deze mensen zou kunnen zeggen, behalve hun vreesachtigheid en behalve hun onkunde. Deze mensen, en dat geldt niet alleen van hen, maar dat geldt van alle mensen in feite. Deze mensen zijn voor dat werk van de verkondiging van het evangelie toch wel helemaal ongeschikt.
Zeker, ze hebben een mond. Ze hebben een tong, ze hebben lippen, ze hebben stembanden, ze hebben een strottenhoofd. Ze hebben de mogelijkheid om te spreken. Dat hele orgaan wat een mens in zijn schepping gekregen heeft om zijn gedachten onder woorden te brengen en klanken uit te stoten die dan ook nog zin geven en betekenis hebben. Dat hele spraakvermogen, dat hebben zij zeker. Maar hoe gebruikt een mens zijn spraakvermogen? Hoe doet een mens van nature dat? Het woord God zegt het, Paulus in Romeinen 3. Hun mond wordt gebruikt om te bedriegen. Jacobus in zijn brief spreekt over de tong. En hij noemt de tong een onbedwingelijk kwaad. Zo wordt de gave van onze spraak gebruikt, ik moet zeggen misbruikt. Zo zijn we met mond en tong nog geheel en al ongeschikt vanwege onze verdorven bestaan, vanwege onze slechtheid, vanwege onze zondigheid. Zo zijn we geheel en al onbekwaam om iets goeds, iets tot eer en tot lof en tot grootmaking van de Heere voort te brengen. Oh ja, je zou toch zeggen, een engel is er veel geschikter voor. Een engel, als hij spreekt, als hij van God de mogelijkheid ontvangt om te spreken, dan zal dat altijd tot eer van zijn schepper zijn. En er zal geen woord bij zijn waarin de Heere onteert en waarin de eer van de Heere verduisterd wordt. Geen woord. Moet God geen gebruik maken van engelen? Nee. Want al zijn ze dan ongeschikt. En dan hebben ze heel wat keren hun stem en hun tong misbruikt. Ook deze discipelen. Het wordt ons in het evangelie ook nog eerlijk verteld. Als ze hun tong en hun mond hebben gebruikt om een ruzie te maken, wie de meeste van hen zou zijn. Als ze met hun mond dwaze dingen gezegd hebben. Als ze met hun mond zoveel dwaasheid hebben uitgesproken dat ze de Heere Jezus nog op zijn weg tot hun zaligheid zouden hebben tegengewerkt. Maar als de Geest gaat komen en als de Geest hen gaat vervullen en als de Geest beslag legt op hun spraakvermogen, dan schakelt de Geest die in zichzelf ongeschikte en onbekwame en zelfs verdorven mensen in om ze te laten spreken de grote werken Gods. Ziet u, Pinksteren is het feest waarop God wonderen werkt, waarop God mensen in zijn dienst neemt, waarop God beslag legt op vreesachtige, onkundige, ongeschikte mensen. Als de Geest dat niet gedaan had, dan hadden ze nog weggekropen. Als de Geest dat niet gedaan had, dan hadden ze nog niets weten te zeggen. Als de Geest dat niet gedaan had, dan waren ze trouwens ook nog geheel ongeschikt geweest en gebleven. En dan zou er uit hen niets goeds zijn voortgekomen. Maar de komst van de Geest verandert alles. En de komst van de Geest maakt hen geschikt. En dat was niet alleen toen zo, gemeente. Maar als we de lijn doortrekken van toen naar nu, dan zullen we zien dat het vandaag nog niet anders is. Omdat het de Heere nog altijd behaagt om op dezelfde manier te werken. Wie durft voor de Heere en voor de dienst des Heeren uitkomen? Wie is niet vreesachtig van zichzelf? Wie is niet laf? Wie zoekt niet het compromis? Wie reist er vaak niet incognito? Nou ja, goed, zondags naar de kerk, maar in de week merkt de omgeving er niks van. Geen moed, vreesachtigheid, lafheid of wat dan ook. En zeker als er vijandschap dreigt, zeker als je op tegenstand denkt te kunnen rekenen, dan loop je liever weg, dan huil je liever met de wolven in het bos. Dan verberg je liever dat je de kleuren draagt die bij de uitrusting van koning Jezus horen. En onkundig, u hebt toch niet de indruk van uzelf dat dat van u niet geldt? U hebt toch niet het idee dat Als u zelf met de discipelen vergelijkt, de vergelijking gunstig in uw voordeel uitvalt. Wat verstaan wij er nou van? Van wat de Heere onderwezen heeft in zijn woord. Hebben wij van onszelf inzicht? Hebben wij van onszelf verlichte ogen en een verlicht verstand? Of moeten wij ook heel eerlijk belijden dat zonder de Heilige Geest we er ook niets van begrijpen en niets van zouden hebben begrepen? Het is toch waar wat Paulus aan de Korintiërs schrijft. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. Je kunt er je eigen gang wel mee gaan en je kunt er je eigen interpretatie wel aan geven. Maar wat een onzin wordt er dan verkondigd, zelfs door theologen. Door theologen die er hun beroep van gemaakt hebben om de schriften te bestuderen en om thuis te raken in allerlei dingen die met het woord van God in aanraking in verband staan, maar die natuurlijke mensen gebleven zijn die de geest niet hebben. Wat wordt er dan geknoeid met het woord van God? Nou, zo staan we er toch allemaal voor van nature. We weten er toch geen van allen wat van. Het is ons toch allemaal verborgen en duister en dwaasheid. En zelfs als we genade van de Heere ontvangen hebben, en dat mag je dan van de discipelen zeggen, die toch de Heere gevolgd zijn en omdat zijn stem in hun leven kracht en gezag oefende. De discipelen die toch getrokken zijn door de liefde Gods in Christus en die vanuit die trekking door hem aan hem verbonden zijn en die toch begeerte gekregen hebben om hem lief te hebben en hem te volgen waar hij ook heen ging. De discipelen die toch tot op zekere hoogte inzicht gekregen hebben in een aantal van de verborgenheden Gods. Ja, maar toch. Zoveel was er nog duister. En als een mens die enig licht ontvangen heeft, nu gaat denken dat hij met dat enige licht alle licht heeft. En die kom je wel eens tegen. Mensen die, en dat zal niet mogen worden ontkend, wel eens enig licht ontvangen hebben. En enig zicht op het woord gekregen hebben. En echt wel bemoeienissen van de Heere in hun leven hebben ontvangen. En echt wel uit het woord van God onderwezen zijn. Aan wie de geest in beginsel geschonken werd. Die mensen kom je wel eens tegen die dat hebben. En die nu zijn gaan denken dat ze alles weten. En dat ze een ander kunnen leren. En dat ze het een ander kunnen vertellen. Hier zit het fout en zo moet je niet denken en dat moet je doen en enzovoort enzovoort. Ik hoop niet dat u zo bent. Of dat u ooit zo wordt. Want dan ga je alleen maar hoog bij jezelf staan. Terwijl de Heere ons in zijn woord iedere keer weer toeroept. Dat we nederig zullen blijven. En dat we er toch vooral erg in zullen hebben dat met alles wat we dan geleerd hebben, we ook nog zoveel dingen niet weten en nog leren moeten. En gaat u er dan niet voor zitten om een ander te beoordelen? En gaat u er dan niet breed voor zitten om een ander het allemaal nog eens te gaan vertellen? Maar wees zelf met ootmoedigheid bekleed en erken voor Gods aangezicht uw onkunde, ook uw gebleven onkunde. En de noodzaak, de absolute noodzaak om gedurig onderwezen te worden door de Heilige Geest. Daar groeit ook een kind van God toch nooit bovenuit. Boven die bede uit de 119e psalm. Och, schonkt gij mij, en schonkt gij mij bij vernieuwing, en schonkt gij mij bij de voorduur. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. Voelt u iets van de behoefte aan de geest om inzicht te ontvangen, om onderwezen te worden, om wijs te worden tot zaligheid, om de schriften te verstaan, om bekwaam gemaakt te worden, om God te leren kennen en de werken Gods te leren kennen en zo van de werken Gods te kunnen spreken? Voelt u de noodzaak van de Heilige Geest, opdat de Heilige Geest onze tong en mond Gode welbehagelijk zal doen zijn? Dat over de predikers. En nu over hun prediking. Want dat wordt daar gezegd door die mensen, Parthers, Meders, Cretenzen, Arabieren. Wij horen hen daar, en we hebben gezien wie dat waren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Waar hebben ze het dan over? Over God. Ja. Over God. En over wat God gedaan heeft. Over zijn grote daden, zijn machtige werken. De werken waarin zijn grootheid, waarin zijn heerlijkheid, waarin zijn majesteit, waarin zijn volheid openbaar komt. Wat zijn dat voor werken? Wat wordt daarmee bedoeld in onze tekst? Waar hebben deze boodschappers het nu over gehad? Je zou kunnen zeggen, de grote werken Gods, die zijn begonnen, voor zover het deze aarde betreft, met de schepping. Nou, laat niemand dat ontkennen, dat dat een machtig werk van God is geweest. Dat hij de dingen die niet zijn geroepen heeft, alsof ze waren. Een machtig werk van diezelfde God is ook dat hij het geschapene niet aan het toeval heeft overgelaten en de schepselen maar niet op hun eigen krachten voort laat leven, maar dat hij nog altijd als de onderhouder, als de regent zich met deze wereld bemoeit en al de werken van zijn handen nog verzorgt, die alle dingen nog altijd draagt. Door het woord van zijn kracht. Nou begin je daar eenmaal over te spreken, dan is het eind ook nog niet in zicht. Want dat is ook zo'n machtig werk Gods, wat de Heere in zijn voorzienigheid, in zijn wijsheid, in zijn alomtegenwoordigheid nog dagelijks doet. Zodat gezegd kan worden door de Heere Jezus, er valt geen haar van uw hoofd zonder de wil van uw hemelse Vader. Grote werken Gods. Zouden ze het daarover gehad hebben op de Pinksterdag, over de schepping, over de onderhouding door God? Het zou kunnen, maar ik geloof het toch eigenlijk niet. Ik denk dat ze het toen en daar op dat moment, op dat kruispunt van de heilsweg des Heren, de weg van zijn heilsgeschiedenis, dat ze het toen en daar nog weer over andere werken, andere grote daden van God gehad hebben. Namelijk, en daar gaat het toch op Pinksteren met name om, niet zozeer om God als schepper, ook niet zozeer om God als de onderhouder, maar om God als de verlosser. Ik denk dat het, als het daar over de grote werken Gods ging, het ging over de grote werken Gods in en door Christus. Het grote werk Gods in de komst van zijn Zoon. Het grote werk Gods in het offer van zijn Zoon. Het grote werk Gods in de opstanding van zijn Zoon. Het grote werk Gods in de hemelvaart van zijn Zoon. En dat alles met het oog op de zaligheid van verloren mensen. Die grote werken. En ze waren groot. Gaat u het eens na. Dat was de dood. De onoverwinnelijke dood. De dood die ons allemaal te sterk is. Die ons alle leven een keer afsnijdt. De dood tegen wie niemand op kan. Met allerlei kunstmiddelen en met allerlei ontdekkingen die gedaan zijn en uitvindingen van medicijnen enzovoort kan misschien het een en ander bereikt worden om de dood een poosje uit te stellen. Maar van uitstel komt in dat opzicht geen afstel. Het gaat toch door. En het wordt toch een feit. En we zullen het toch verliezen. En we zullen toch de dood als onze meerdere moeten erkennen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En al hou je nog zoveel van de zieke die op zijn ziekbed al minder en krachtelozer wordt. En dan heb je nog zulke sterke banden aan degene die voor de poorten van de dood ligt. En al zou je hem nog zo graag bij je willen houden. En al zou je nog zulke hete tranen schreien of vurige gebeden opzenden. Als het de tijd is, dan krijgt de dood als de koning der verschrikking van God de ruimte om het leven te beëindigen. En met alles wat je zou kunnen doen en zou wensen, moet je erkennen dat je het verliest. En wat deed God in Christus? Wat gebeurde er in de hof van Jozef? Wat was de openbaring van het grote werk Gods in de opstanding van zijn zoon? Dat de dood in beginsel overwonnen is. En dat de dood zijn prooi toch moet loslaten. Zie, daar wandelt Christus in de hof van Jozef. En hij komt die vrouwen op weg naar het graf tegemoet. En hij spreekt tot Maria Magdalena. En hij verschijnt in de kring van zijn discipelen. En hij wandelt mee op de weg naar Emmaus. En hij staat aan de oever van het meer als zijn discipelen aan boord van het visserscheepje geprobeerd hebben een hele nacht wat te vangen. En teleurgesteld de netten maar weer binnenboord gehaald hebben. En hij zegt tot hen: werp het net aan de andere zijde en gij zult vinden. Hij, die dood geweest is, leeft en leeft tot in alle eeuwigheid. En de dood die ook zijn leven heeft genomen, de dood die ook over hem een aantal dagen heeft geheerst, de dood die ook zijn lichaam heeft afgewijd, is een verslagen vijand. De grote werken Gods in de overwinning van de dood. En dat zal straks vruchten dragen als al de graven opengaan. En als allen die in Christus ontslapen zijn tot heerlijkheid zullen worden opgewekt. Dat is een van de grote werken Gods. Daar was ook de zonde. Ook al zo'n onuitroeibare en ook al zo'n onoverwinnelijke macht die zich in ons hart heeft genesteld en die vandaar op de troon in ons hart ons hele leven begeert, regeert en bestuurt. De zonde die ons in haar greep heeft. De zonde die ook niet van zin is om ons los te laten. De zonde waar niemand zich uit kan bevrijden. De zonde die als een smet, als een verdorvenheid, als een vuilheid over ons hele bestaan uitgespreid ligt. De zonde waar we onszelf nooit van kunnen verlossen. Net zo min als dat een luipaard zich van zijn vlekken kan bevrijden. Of net zo min als een moorman zijn huidskleur kan veranderen. Ik lag machteloos gebonden in de macht, onder de heerschappij, in de greep van de dood. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En wat deed God? Wat deed God in Christus? Zoals hij in Christus de dood overwonnen heeft en verslonden heeft tot overwinning, zo heeft hij in Christus ook de zonde overwonnen. En die vijand, die tiran, die slavendrijver, ook overwonnen. En de schuld van zijn volk is door het offer dat Christus aan het vloekhout van Golgotha gebracht heeft, uitgedelgd. Schuld is betaald en de macht van de zonde is gebroken. En het is de Heilige Geest die dat komt uitwerken en komt toepassen. Alweer een groot werk van God in Christus. En daar was de duivel. En wie is in staat tegen de duivel het op te nemen? De duivel is nog nooit verslagen. Door geen mens. Door geen mens. En hij heeft ze als zijn prooi in zijn greep. Allemaal. En hij zal ze als zijn prooi in zijn greep houden. Allemaal. En hij zal er niet één loslaten, niet één prijs geven, niet één de vrijheid schenken. Hij maakt ze wel wijs dat ze vrij zijn, maar hij houdt ze goed in de gaten. En als ze echt proberen zouden van hem vrij te zijn, dan heeft hij ze zo weer vast. En dan brengt hij ze zo weer terug. En dan staan ze zo weer onder zijn controle. Maar wat deed God? Wat deed God in Christus? Wat deed God met die slang uit het paradijs? Hij heeft hem de kop vermorzeld. En nu heeft die slang, nu heeft die duivel nog wel grote toorn. Omdat hij kleine tijd heeft. Maar zijn definitieve einde is ook nabij. En is dat ook niet opnieuw een van de grote werken Gods in Christus? Door de zonde, door de macht van Satan onder wiens heerschappij we ons geplaatst hebben, door de macht van de dood die gevolg gekomen is als gevolg van de zonde, is de hemel gesloten. Christus, grote werk Gods in Christus, is dat de deur, de gesloten deur van de hemel open staat. Door de zonde en haar gevolgen, door de macht van de duivel, door de verschrikkingen van het kwaad, is de poort van de hel wijd open. En elk mens is op weg naar die poort en zal door die poort binnengaan. Maar door het werk van Christus, door het grote werk Gods in hem, is voor degenen die in Christus geloven en geborgen zijn, de deur van de hel gesloten. De grote werken Gods. Daar ging het om. Op Pinksteren. En dat was de taak die de Heilige Geest aan die discipelen gaf. Om daarover te spreken. Een andere boodschap niet. Daar gaat het om. Want dat is het waar zondaren belang bij hebben. Of ze het weten of niet. Of ze het willen toestemmen of niet. Dit is het enige waar een verloren mens belang bij heeft. Waar iemand die aan de dood vervallen is belang bij heeft. Waar een slaaf van de zonde belang bij heeft. Waar een geketende van de duivel belang bij heeft. Hoe word ik verlost? Door God in Christus. Door God die aan het werk gaat. Door God die handelend gaat optreden. Als God het niet deed, als God inactief bleef bij onze ellende, zouden we allemaal verloren moeten gaan. En kon er niemand behouden worden. Maar God is opgestaan. God is aan het werk gegaan. Toen hij die verloren zondaar zag in de macht van de dood, in de greep van de zonde, onder de heerschappij van de duivel. En God heeft grote dingen gedaan. En die moeten verkondigd worden. Nog. Een andere boodschap is er niet. Wee die kerk die een andere boodschap verzint. Wee die kerk die voor de grote werken Gods geen aandacht meer heeft en geen aandacht meer vraagt. Wee die kerk die de predikers vooraf de boodschap geeft. Daar mag je 25 minuten over spreken en dan moet je je mond houden. De preek mag niet langer duren. Wee die kerk die geen ruimte meer heeft voor de grote werken Gods. Die berooft zondaren van de enige boodschap die God gegeven heeft tot zaligheid van verlorenen. En dat moet gepredikt worden door de kerk. Dat is de opdracht. En dat is ook de opdracht die elk die God vreest van de Heer gekregen heeft. Om daarover te spreken. Dat is ook de boodschap die de Heer gegeven heeft aan alle die hij door de Heilige Geest zo beïnvloed heeft dat wat Joël geprofeteerd heeft en wat Petrus citeert, en we lazen dat in Handelingen 2, dat ze gaan profeteren. Dat is van God spreken en goed van God spreken. Het goede van God verkondigen. De dienst van de Heere aanprijzen. Van wat God gedaan heeft in Christus. Van wat God doet door zijn geest in het hart van een zondaar. Als hij toepast, toe-eigent, uitdeelt, deelachtig maakt. Wat in de grote werken Gods in Christus geopenbaard is. Zo ging het op Pinksteren. Daar heb je een antwoord op de vraag, wat is Pinksteren eigenlijk? Wel, de geest kwam en de geest deed dit. En de geest bracht in gedachtenis en de geest opende de mond. En de geest gaat Christus verheerlijken. De geest gaat Gods grote werken laten verkondigen. En de reactie dan? Want er staan mensen die spreken. Er staan mensen de grote werken Gods te verkondigen. Er staan ook mensen te luisteren. God heeft ze zelf samengebracht. Ze horen het, ze zeggen het, de woorden van onze tekst liggen eigenlijk in de mond van die mensen. Die zeggen, wat is dit? Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Ze begrijpen het niet, ze verbazen zich erover. Ze zijn een en al verwondering. Ze horen in hun eigen taal, dat is al merkwaardig. En ze realiseren zich, zo staat er ergens anders in dat hoofdstuk, dat diegenen die daar spreken Galileërs zijn. Galileërs? Galileërs? Wat moet je daarvan verwachten? Kun je daar iets goeds van verwachten? En toch horen ze zulke goede dingen. Verbazing. Zijn ze er dan? Zijn ze dan waar ze zijn moeten? Nee, maar Handelingen 2 is met dit gedeelte nog niet uit. De Heere gaat verder. Verbazing, verwondering. Op zichzelf mooi. Op zichzelf mooi, want ze luisteren in ieder geval. En ze keren zich, als ze een poosje geluisterd hebben, ze keren zich er niet van af. En ze zeggen niet zoals die spotters in vers 13. Haha, zou je naar die mensen luisteren? Joh, die zijn dronken. Die zijn vol zoete wijn. Nee, dat doen ze niet. Het is mooi als een mens luistert. Het is mooi als een mens blijft luisteren. Het is mooi als een mens ervoor bewaard wordt om het van zich af te zetten. Dat is al heel wat bij deze Joden, want ze horen dingen die ze nooit eerder gehoord hebben. Ze horen dingen die hen toch eigenlijk behoorlijk schokken in hun Joodse zelfgenoegzaamheid en in hun zelfvertrouwen. Want ze dachten toch, dat was toch de algemene gedachtegang, dat ze het met hun godsdienst wel redden zouden. Maar de boodschap luidt dat het door het geloof in Christus alleen maar gebeuren kan. En dat we dat werk van Christus nodig hebben. En dat we buiten Jezus geen leven hebben. Daar liggen de grote werken Gods toch in geopenbaard. Nu, die boodschap moet de Joden en de Jodengenoten toch aardig geschokt hebben. Er begint toch veel van hun zekerheden te wankelen. Mooi als dat gebeurt. Dat de mens luistert, aandachtig luistert. Het niet wegschuift, van zich afzet. Maar erover nadenkt. Mooi wel, maar genoeg niet. Genoeg niet. Want je kunt luisteren, je kunt aandacht hebben en je kunt verwonderd staan. En dat kan een poosje duren, maar dat gaat toch wel weer over. En daarom, wat er verderop in dat hoofdstuk staat, dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Daar moet het heen. Als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. En ze zeiden tot Petrus en de anderen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus tot vergeving van zonde en ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. En dan zijn ze veel verder. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Dat is nog veel meer dan luisteren. Dat is nog veel meer dan verwonderd staan. Het woord nu gaarne aannemen. in het binnenste des harten. De grote werken Gods die verkondigd worden, geloven. Dat werk Gods in Christus als noodzakelijk zien en daarheen de toevlucht nemen. Daar je hoop op vestigen, daar je ziel in laten ankeren, vastmaken. Gemeente, als ons op het Pinksterfeest iets verkondigd wordt van de grote werken Gods, wat is onze reactie? Hoe staan wij daar tegenover? Verwonderd? Of neem je het voor kennisgeving aan? Dat kan ook nog. Oh ja, al zo vaak gehoord. Pinksteren, alle jaren hebben we dat weer. Al zo vaak gehoord en voor kennisgeving aangenomen. Zoals je misschien altijd onder de prediking zit. Het gaat over je heen, het is net een bui regen die op de aarde valt. En daarna houdt de bui op en dan wordt de aarde weer droog. En er is verder niks meer van te bespeuren. Er zitten wat mensen in de kerk die onder het woord verkeren. En bij wie het altijd nog gewoon hetzelfde gebleven is. Die misschien ook nog nooit een moment van verwondering gekend hebben. Nog nooit een moment gekend hebben van echt met aandacht luisteren. Wat wil toch dit zijn? Laat staan dat ze ooit zijn gekomen tot het gaarne aannemen van het woord. Nou, beste vrienden, als dat zo nog is in uw leven, dat u dat woord aanhoort en dat het verder in uw leven geen uitwerking doet. Of het dan kerstfeest is, of dat het dan Pasen is, of dat het dan Pinksteren is, of dat het een gewone zondag is. Of dat je samenkomt onder vreugdevolle omstandigheden of onder droeve situaties. Als je, of, dat maakt allemaal niet uit, maar je ziel blijft even dor en even onaangedaan. Als dat zo is, is dan de geest voor niks gekomen? Is dan te vergeefs wat Christus gedaan heeft? Is God dan te vergeefs aan het werk gegaan? Slaat u op zo grote zaligheid dan nog altijd geen acht? Weet toch wat u doet. Weet toch ook wat u versmaadt. Weet toch ook wat God in zijn genade vanmorgen nog aanbiedt. Laat u met God verzoenen. Er is niets rijkers, en ik roep u tot getuige die er kennis van hebt, er is niets rijkers dan dat je de grote werken Gods mag horen verkondigen terwijl je ziel ervoor open staat. En terwijl je ziel is als een dorstig land waar de buiregen opvalt en in weg zinkt, om daar vruchtbaar werkend bezig te zijn. Er is niets rijkers dan dat we met een hongerig gemaakt hart mogen horen dat de Heer het brood des levens uitdeelt. En dat hij onze ziel verzadigt. Er is niets rijkers dan wanneer we ontdekt hebben in onze armen verloren bestaan voor God. Slaven van de zonde en van de duivel en van de dood te zijn. Met geen mogelijkheid om onszelf eruit te bevrijden. Dat God aan het werk gegaan is in Christus. En dat de Geest die boodschap ook heiligt aan ons hart. En dat er hoop komt in onze verslagen ziel. En dat er moed is voor onze moedeloosheid. En dat de Heere ons door zijn genade opbeurt, opricht, onze ogen opent voor dat werk van Christus. Is niets rijkers dan dat de Heilige Geest in ons leven aan het werk is gegaan. Om ons wijs te maken en wijzer te maken. En gedurig voort te gaan met het onderwijzen in de dingen van zijn koninkrijk en van zijn zaligheid. Amen. Psalm 51, het zesde vers.
laten wij danken. Nogmaals zoeken we uw aangezicht, o God, en we willen uw naam ootmoedig danken nu. Dat gij ons het evangelie gegeven hebt. Wat een wonder dat u mensen die vreesachtig waren van zichzelf, die onwetend waren van zichzelf, zelfs nadat u ze onderwezen had, die ongeschikt zijn, die hun tong en mond zo menigmaal misbruikt hebben in de dienst van de zonde, dat u zulke mensen niettemin toch in uw dienst neemt en toch bekwaamt om verkondigers van die zeer blijde boodschap te zijn van de grote werken Gods. Wat een wonder dat u zo'n boodschap laat verkondigen, Heere, en dat er wat te verkondigen is, omdat u zelf aan het werk gegaan zijt en er alles aan gedaan hebt om verloren zondaren te kunnen behouden. Wat een wonder, o God, daar hebben we niet naar gevraagd en daar zouden we ook nooit naar gevraagd hebben. Maar dat hebt u uit eenzijdige zondaarsliefde gedaan, dat hebt u gedaan, omdat u er een welbehagen in had. En laat dat evangelie in ons leven nu vrucht dragen. Laat het niet bij verwondering, bij aandachtig luisteren blijven, hoe mooi dat ook is. Maar, Heere, dat kan weer overgaan, dat kan weer verdwijnen. Laat het in ons aller leven voor het eerst of bij vernieuwing zo mogen zijn. Zoals het bij die Pinksterlingen was, dat ze het woord gaarne aannamen. En dat die grote werken Gods in hun leven uitwerking kregen. Vervolg in het wonder dat u in hun leven deed. In het werk dat u in hun binnenste wrocht. Heere, gedenk ons verder deze dag. Geef uw woord met ons mee. Laat het bij ons blijven. Laat het zijn werking mogen doen. Leid ons door uw geest. Och, schonkt u ons de hulp van uw geest. Amen. Psalm 119, het derde vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.